Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie weer luisteren. We hebben het vandaag over de herziene NAG-standaard, de ziekte van Parkinson. Ik zit tegenover Arianne Verburg. Goedendag Arianne.
Goedemiddag.
Arianne, jij bent huisarts in Kudelstaart en senior wetenschappelijk medewerker van het NAG. Je bent al 13 jaar hier betrokken aan het NAG.
Klopt.
Lange tijd, ja. En ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en we gaan het samen over de herziene NAG-standaard hebben. We zullen eerst even algemeen, even kort over Parkinson hebben. Daarna zullen we een viertal punten bespreken die herzien zijn. Ten eerste gaan we het hebben over de rol van de huisarts. Dat is duidelijker beschreven in deze herziening. Ten tweede wordt het beleid bij niet-motorische symptomen uitgebreider besproken. Ten derde komt ook de terminale fase meer aan bod. En ten vierde is informatie over zeldzame, maar potentieel ernstige complicaties van de ziekte van Parkinson toegevoegd.
Ja, klopt.
Nou, dus die vier punten gaan we af zo meteen. Maar eerst zullen we het eens even hebben over gewoon de ziekte van Parkinson. Hoe kunnen we dat vergelijken met andere neurologische ziektes bijvoorbeeld?
Ja, de ziekte van Parkinson is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende chronische neurodegeneratieve aandoening. Bij ongeveer 2/3 van de patiënten met de ziekte van Parkinson openbaart de ziekte zich met klachten van een rusttremor. Maar de patiënt kan zich ook presenteren met een zwak, onhandig, pijnlijk of stijf gevoel in arm of been. Of juist een traag looppatroon met een verminderde armzwaai. Verschillende verschijnselen kunnen al aanwezig zijn voordat deze klassieke motorische klachten tot uiting komen. Voorbeelden van deze prodromale symptomen zijn slaapstoornissen, vermindering van het reukvermogen, duizeligheid en autonome stoornissen zoals incontinentie of obstipatie.
Ja, dus je kan er een beetje intuinen door als die symptomen, die kunnen dus al lang aanwezig zijn en dan komen die echt een beetje soort van meer typische symptomen, die komen later pas.
Ja. Vaak presenteert het zich met echt aspecifieke symptomen en later komt pas de symptomen die we als huisarts allemaal herkennen. Een tremor of die mimiekarmoede.
Ja. Goed, nou een stukje algemeen, maar dan gaan we nu naar de rol van de huisarts. Die is aangepast. Wat zegt de standaard nu?
Ja, we hebben de rol van de huisarts geprobeerd om die duidelijker af te bakenen. Mm-hmm. Dit ziektebeeld wordt vastgesteld en ook behandeld door de neuroloog in samenwerking met de Parkinson-verpleegkundige. En alle symptomen en klachten en de medicatie die de patiënt daarvoor gebruikt zijn eigenlijk onder controle van de neuroloog. Maar dit zijn vaak oudere mensen, vaak kwetsbare mensen die in de loop van de tijd vaak andere klachten erbij ontwikkelen en vaak ook andere aandoeningen hebben waarvoor ze naar de huisarts gaan en die soms toch ook gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson. En daarom hebben we in deze standaard aandacht besteed aan wat is nou echt de taak van de huisarts en wat niet? Wat hoort meer bij de neuroloog?
Handig.
Ja.
Goed zo.
Ja. Nou, wat is dan allereerst een belangrijke rol van de huisarts? Ja, dat is echt de vroege herkenning van de symptomen die op de ziekte van Parkinson kunnen wijzen. Daar hebben we het net al over gehad. Het kan soms lastig zijn. Soms toch meer eerder aspecifieke klachten voordat de typische motorische klachten tot uiting komen. En zelfs als er dan al een tremor is, kan dat ook nog lastig zijn. Is er sprake van een essentiële tremor of is het een rusttremor die bij de ziekte van Parkinson kan passen?
We hebben dus over de vroege herkenning. Goed in het kader van de kracht van de herhaling om even die symptomen nog weer een keer te laten passeren. Dus die soort van prodromale symptomen die voor de typische symptomen kunnen komen. Dat zijn slaapstoornissen, vermindering van het reukvermogen, duizeligheid en autonome stoornissen. Zoals bijvoorbeeld de urge incontinentie of de obstipatie, overmatig transpireren. En dan dat meer typische Parkinson klachten. Dat is dus die rusttremor. Een soort van zwak of onhandig, pijnlijk of stijf gevoel in een arm of been. Of een traag looppatroon met een verminderde armzwaai. Nou, even voor de herhaling, omdat juist die herkenning door de huisarts belangrijk is. Gaan we naar het moment dat de diagnose gesteld is.
Ja, ook dan heeft de huisarts verschillende rollen. Namelijk het signaleren van bijwerkingen of veranderingen in de effectiviteit van de medicatie. Ook al zou het beste zijn als de medicatie wordt voorgeschreven en herhaald door de specialist. Toch kan een patiënt ook op het spreken komen met klachten die mogelijk een bijwerking kunnen zijn van de medicatie, van de dopaminerge medicatie. Wat een voor Parkinson kenmerkende bijwerking is, waarbij de huisarts soms toch als eerste betrokken wordt, is de zogenoemde impulscontrolestoornis. Dat is het gevolg van dopaminerge medicatie, waardoor patiënten gedragsproblemen ontwikkelen. En kenmerkend daarvan is de verslaving aan gokken, winkelen of eten of zelfs seksuele ontremming. De huisarts signaleert dit mogelijk eerder dan een neuroloog, bijvoorbeeld doordat hij signalen uit de omgeving krijgt, hè, van een partner of omwonende. En in zo'n geval zal de huisarts wel naar de neuroloog verwijzen voor behandeling.
Ja. Ja, ik herken het eigenlijk niet van de verslaving of zo. Ik herken het wel van de seksuele impulscontrolebeheersing. Dat ze inderdaad heel veel zin krijgen ook.
Ja.
En dat is wel onhandig, soms. Want dan ontstaat er een beetje een mismatch tussen man en vrouw.
Ja.
Ja,
ja, dat kan een enorme druk leggen op de relatie. Hè? Ja. Niet alleen door dit soort bijwerkingen, maar ook door de ziekte aan zich. Een veranderd toekomstbeeld, cognitieve stoornissen die vaak ook in het beloop optreden. Hè, dat kan een enorme impact op een relatie hebben. Ja.
Ja.
En belangrijk om dit te herkennen, hè, zo'n impulscontrolestoornis. Want er kan wel wat aan gedaan worden door aanpassing van de medicatie.
Ja. Ja, dus dat, het signaleren van bijwerkingen. Zijn er nog andere bijwerkingen belangrijk?
Responsfluctuaties zijn ook een belangrijke bijwerking. Die treden op in het beloop van de ziekte. En dat is eigenlijk een teken dat de patiënt minder goed reageert op de medicatie. Dat wil zeggen dat op het ene moment patiënten juist heel sterk reageren op de medicatie. Met overmatige bewegingen, dyskinesieën genoemd. Maar op andere momenten de medicatie juist ook weer heel snel uitgewerkt raakt, waardoor de patiënt weer heel stijf kan zijn en weer een tremor kan hebben. Je ziet eigenlijk dat de termijn waarin de medicatie goed werkt steeds korter wordt. Wat ook een enorme impact kan hebben. Het kan zijn dat de huisarts hiermee ook mee te maken krijgt. En nou ja, dat kan het ook belangrijk zijn om de patiënt terug te verwijzen naar de neuroloog om te bespreken of er eventueel aanvullende behandelopties kunnen zijn. En dat kunnen medicijnen zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook diepe hersenstimulatie zijn of een levodopa-pomp.
Ja. Ja, maar in ieder geval het signaleren van de fluctuaties in hoe de patiënt op de medicatie reageert.
Ja,
ja.
Dit is niet primair een taak van de huisarts, nee. Maar dit is iets wat de huisarts wel, hè, mocht hij de patiënt zien op het spreekuur en hierover gesproken worden, een aandachtspunt kunnen zijn.
Ja, oké. Okay. En verder, wat kan de huisarts nog meer?
Nou, daar hadden we het net al even over, hè, die psychosociale problematiek. Het is een ernstige ziekte met enorme impact op de kwaliteit van leven van een patiënt, maar ook van de naaste van een patiënt. De relatie verandert, het toekomstbeeld verandert. Het kan heel moeilijk zijn om deze ziekte te accepteren. En dit kan zowel bij de patiënt als bij de mantelzorger tot psychosociale problemen leiden. Ja, en de huisarts zal hier vaak mee te maken krijgen en kan in dat geval zo nodig verwijzen naar ofwel de praktijkondersteuner, psycholoog of maatschappelijk werker.
Ja, misschien zelfs dus, WMO of zo, hè, als de partner vastloopt.
Dat kan,
een soort van in een later stadium dagbesteding, dat soort dingen.
Ja. Ja. Ja.
En dan zijn we nog niet klaar met de rol voor de huisarts?
Nee. Bij zo'n ingewikkeld ziektebeeld kan de huisarts op meerdere vlakken een rol hebben. En dat is de herkenning en eventuele behandeling van niet-motorische symptomen en aandoeningen die gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson. En het intensiveren en coördineren van de zorg in de terminale fase.
Ja, ja, en die twee factoren die gaan we ook bespreken. De niet-motorische symptomen en ook wat te doen in de terminale fase. Dus we rollen door naar puntje 2 van de 4 belangrijke punten van herziening. Dus gaan we naar punt 2 en dat is de niet-motorische symptomen. Waar kunnen we dan aan denken? En vervolgens, wat kunnen we er dan mee als huisarts?
Ja, die niet-motorische stoornissen die komen heel veel voor. Soms al voordat de motorische symptomen tot uiting komen. En enkele veel voorkomende niet-motorische symptomen zijn een verminderd reukvermogen. Zelfs 80% van de patiënten heeft dit. Cognitieve stoornissen, waarbij uiteindelijk 45 tot zelfs 80% na verloop van tijd Parkinson-dementie ontwikkelt. Depressie komt veel voor. En de autonome stoornissen waar we het net al even over hadden. Orthostatische hypotensie en obstipatie. En in de standaard staat kort beschreven wat hierbij aandachtspunten zijn en eventuele behandelingsmogelijkheden. Bij somberheidsklachten is het bijvoorbeeld van belang de patiënt in de zogenoemde onfase te zien, waarin de dopaminerge medicatie optimaal werkt. Klachten als traagheid in denken en mimiekarmoede kunnen namelijk overlappen met symptomen van de ziekte van Parkinson.
Ja, dat lijkt me ook lastig, om dat verschil dan in te schatten.
Ja.
Ja.
Ja, en ook bij apathie. Hè? Apathie, veel patiënten met de ziekte van Parkinson komen apathisch over. Maar is er dan sprake van een depressie? Of is het apathie waar de patiënt zelf eigenlijk niet zoveel last van heeft?
Ja.
Dat kan heel ingewikkeld zijn. Ja.
En is het dan, om dat verschil te maken, moet je daar dan ook echt naar vragen? Hoe herkent u dit? Heeft u hier last van?
Ja.
Of misschien ook van de partner? Of dat misschien,
Ook de hetero-anamnese kan hierbij behulpzaam zijn. Maar zeker ook als een patiënt aangeeft, nou, ik doe weinig, maar ik vind dat ook prima zo. Dan hebben we het niet over een stemmingstoornis. Nee. Terwijl als een patiënt zegt van, ik kan zo weinig en ik doe zo weinig, maar ik zou meer willen. Ja, dan kan je toch eerder denken aan een stemmingstoornis. En in de standaard staat dan ook beschreven wat bijzonderheden zijn bij patiënten met de ziekte van Parkinson. In principe kan je behandelen volgens de standaard depressie. Maar stel dat een patiënt dan in aanmerking komt voor medicatie, zijn er wel wat bijzonderheden. Namelijk dat SSRI's met een korte halfwaardetijd, zoals citalopram of sertraline, dan de voorkeur hebben boven SSRI's met een lange halfwaardetijd, zoals fluoxetine. Deze middelen geven namelijk een verhoogd risico op extrapyramidale bijwerkingen, wat zeker bij deze patiënten extra vervelend kan zijn.
Ja, dus nu heeft de luisteraar dat gehoord. En tegen de tijd dat iemand een depressie heeft bij de Parkinson, ben je het eigenlijk weer een beetje vergeten. Welke middelen dan ook alweer. Staat dit ook vermeld in de standaard depressie met als aandachtspunt Parkinson of niet?
Nee. Nee, dit staat in de standaard ziekte van Parkinson.
Ja. Het is goed om te onthouden dat je dus bij problemen die erbij kunnen spelen, dat je dan misschien toch een beetje ook de onderlegger van Parkinson er weer bij pakt.
Ja.
En wat kan wel en wat kan niet.
Ja. Precies.
Okay.
Ja, en vaak zal ook het advies zijn, consulteer of verwijs naar de neuroloog voor behandeling. Omdat dat dan toch te specifiek is voor de huisarts om dat zelf te doen.
Ja, dit is wel een begrijpelijk rijtje ook wat je zegt van niet-motorische klachten. Omdat het ook met autonome dysfunctie dan te maken heeft. Reukvermogen begrijp ik niet helemaal dat dat nou bij Parkinson voorkomt. Maar het is een enorm groot percentage. Ja, en dan natuurlijk de cognitieve problemen en de stemmingsproblemen. Buiten dit rijtje zijn er dan nog andere niet-motorische klachten die we, waar we niet snel aan denken.
Ja, in de standaard hebben we een tabel opgenomen met alle mogelijke niet-motorische klachten. Ook om een goed beeld te geven van wat zou er nog wel bij kunnen passen en wat niet. Maar ook voor al die andere klachten kan natuurlijk gelden dat het ook een andere oorzaak kan hebben. Hè? Dus daar wijzen we ook wel op, want bijvoorbeeld vermoeidheid of gewichtsverlies kan allemaal komen door de ziekte van Parkinson. Maar er zijn natuurlijk ook altijd nog andere oorzaken voor waar we ook scherp op moeten blijven.
Blijf alert. Dus dan verwijs je naar die tabel in de standaard. Als laatste punt van de niet-motorische symptomen wou ik nog vragen de angstproblematiek bij Parkinson. Ik heb dat wel vaker gezien dat opspeelt bij mijn patiënten. Wat zegt de standaard daarover?
Ja, het is zelfs gebleken dat 31% van de patiënten met de ziekte van Parkinson voldoet aan de DSM-5 criteria voor een angststoornis.
Dat is hoog. Zo.
Ja. Zeker.
31%.
Ja, dat de verhoogde stressgevoeligheid van patiënten met deze ziekte speelt daarbij zeker een rol. En dat kan eigenlijk verdeeld worden in twee vormen van angst. Angst in het kader van een andere aandoening of symptoom. Bijvoorbeeld bij een depressie of cognitieve stoornissen of bij een delier. Daarvoor verwijzen we dan naar de standaard angst voor behandeling. En er zijn ook angststoornissen die specifiek voorkomen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Namelijk als de medicatie uitwerkt, worden mensen weer stijf en krijgen weer klachten. En dat kan ook angstklachten teweeg brengen. Dus eigenlijk angst tijdens het uitwerken van de medicatie of juist op het moment dat het al is uitgewerkt.
Ja, dus angstklachten op het moment dat de medicatie niet werkt. Nou, dat is ook begrijpelijk. Dat je motorisch ben je dan echt weer onhandiger. Maar überhaupt ben je natuurlijk met Parkinson. Heb je niet meer helemaal grip op je lijf. Zal dat uitmaken?
Ja, zeker. Je ziet ook dat mensen angstklachten kunnen krijgen, hè, op het moment dat ze naar de buitenwereld ingaan. Mm. Dat ze onder de aandacht van mensen zijn. Waarbij een risico bestaat dat ze zullen vallen. Dat ja. kan zeker ook angstklachten ja. teweeg brengen.
Ja. Ja, het is goed om dat ook bespreekbaar te houden in de spreekkamer.
Zeker, ja. ja.
Gaan we naar punt 3 van de 4 veranderde punten in deze standaard. Namelijk de terminale fase. Dan gaat er meer zorg verschuiven van de neuroloog naar de huisarts. Wat vermeldt de NAG-standaard hierover?
Ja, in de terminale fase wordt de rol van de huisarts over het algemeen groter. Patiënten ervaren toenemend beperkingen, verlies van zelfredzaamheid. En veel patiënten zullen ook op een gegeven moment in een verpleeghuis worden opgenomen. Indien de patiënt thuis kan blijven, bijvoorbeeld bij mantelzorg en goede thuiszorg, zal de huisarts de coördinerende rol overnemen van de neuroloog, waarbij de neuroloog wel op consultatiebasis betrokken blijft. In dat geval kan ook een specialist ouderengeneeskunde of een regionaal palliatief team geconsulteerd worden. En dat is met name relevant als een patiënt bijvoorbeeld zijn Parkinson-medicatie niet meer kan innemen. Ja. Het is namelijk heel belangrijk dat patiënten ook in de terminale fase zoveel mogelijk de dopaminerge medicatie blijven doorgebruiken, eventueel via een sonde. Mocht de medicatie toch gestaakt worden, kan dat zeer hinderlijke motorische symptomen geven, zoals ernstige rigiditeit, tremoren en in het ernstigste geval een maligne levodopa onttrekkingssyndroom. Daarover zullen we het straks nog wat uitgebreider hebben. En in de standaard hebben we nog enkele specifieke adviezen gegeven ten aanzien van de medicamenteuze symptoombestrijding in een terminale fase. Zoals het advies om antidopaminerge medicatie, zoals metoclopramide en haloperidol, te vermijden. Er is in de standaard ook een tabel toegevoegd met dit soort adviezen ten aanzien van de medicamenteuze behandeling van specifieke symptomen in de terminale fase.
Wat staat daar dan in die tabel?
In de tabel staan de symptomen waar patiënten in de terminale fase te maken kunnen krijgen. Zoals reutelen, pijn, misselijkheid, braken, rigiditeit. En dan staat erbij welke medicatie kan wel gebruikt worden en welke medicatie bij deze patiëntengroep juist niet. Oh, zoals haldol bij hallucinaties of een delier. Dat kan je beter niet geven, omdat dan de Parkinson verschijnselen kunnen toenemen.
Ja. Oké. Okay. Goed, dan verwijzen we voor de terminale fase met specifieke lichamelijke klachten of geestelijke klachten naar de standaard Parkinson. Want daar geven jullie dus adviezen over hoe dat dan in deze situatie aan te pakken als Parkinson ook speelt. Nou, dan gaan we naar punt 4 en ook het laatste punt wat we graag wilden bespreken. En dat gaat over de spoedeisende complicaties bij Parkinson. Nou, zeldzaam. Maar wel goed om even te weten dat het bestaat. Laten we de spoedeisende situaties even langsgaan om even bij de huisarts weer alles, dat ze het kunnen herkennen.
Ja. Ja, zoals gezegd, inderdaad heel zeldzaam, maar wel ernstig, mogelijk ernstig. En dat is ook de reden geweest om dit toe te voegen aan de standaard. Allereerst hebben we het maligne levodopa onttrekkingssyndroom. Daar vertelde ik net al over. In de terminale fase, als de medicatie gestopt wordt, dan kan dat klachten geven, ernstige klachten geven. Maar ook buiten de terminale fase kan dit optreden als de dopaminerge medicatie gestaakt wordt. Bijvoorbeeld rondom een operatie of als iemand zich niet lekker voelt en besluit zijn medicatie niet in te nemen.
Hoe lang moet de patiënt zijn medicatie gestopt hebben?
Ja, meer dan 24 uur.
Dus meer dan één dag?
Ja, dan kan je al klachten krijgen. En dat begint dan met ernstige stijfheid, met tremoren. Maar als dat doorgaat, kunnen er ook andere klachten bij komen. Zoals koorts, een gedaald bewustzijn, extreme rigiditeit met verhoogde spierenzymen en autonome stoornissen. En zonder behandeling is het beloop ernstig en kan een patiënt zelfs komen te overlijden door acuut nierfalen en tromboembolische complicaties. Nou, wat belangrijk is, is dat de huisarts weet dat koorts bij een patiënt met de ziekte van Parkinson, zeker als hij zijn medicatie niet heeft ingenomen, hierop kan wijzen. En dat hij dan de patiënt ziet en zo nodig snel doorverwijst naar de neuroloog.
Ja, ik schrok er wel een beetje van. Dit is echt maar heel kort dat iemand zijn medicatie niet inneemt. En dan zal je niet direct die klachten gaan krijgen, denk ik dan.
Dat bouwt zich op.
Het zal ook dosis gerelateerd zijn, denk ik. Klopt. Hoe hoger je medicatiedosering is, hoe meer kans je hebt op dit probleem.
Ja.
Maar het is goed om dus te onthouden dat het bij een korte onttrekking, een redelijk korte onttrekking, kan je dus zo'n ernstig probleem krijgen. En dat koorts daar wel een signaal moet geven. Van, hey, neemt de patiënt wel zijn medicatie in? En nog even in de herhaling. Getaald bewustzijn, extreme rigiditeit en autonome stoornissen.
Klopt,
ja. Als iemand nou bijvoorbeeld gewoon een gastritis heeft en zijn medicatie uitspuugt, dan moet je dus ook echt extra alert zijn.
Als dat bij herhaling gebeurt over langere tijd, dan moet je daarop alert zijn. En dan kan je ook met een neuroloog overleggen wat te doen. Er zijn ook rectale toedieningsvormen van levodopa beschikbaar.
Ja, oké. Okay. Ja, en dan dus geen metoclopramide geven.
En geen metoclopramide geven, inderdaad.
Nee. Zijn er dan nog meer spoedeisende complicaties?
Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben ook vaak obstipatie. En dat kan in een extreme vorm leiden tot een paralytische ileus. Waarbij ook de autonome stoornissen een rol kunnen spelen. Vaak hebben patiënten al ernstige klachten van obstipatie. En als ze dan daarbij ook nog veel pijn krijgen, zwelling van de buik, misselijkheid en braken, moet je denken aan een mogelijk paralytische ileus en ook daarnaar handelen.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is er veel besproken. We hebben het ten eerste gehad over de rol van de huisarts bij de ziekte van Parkinson. Daarna over de niet-motorische symptomen, de terminale fase en zojuist over de spoedeisende complicaties bij Parkinson. Nou, voor de rest verwijzen we naar de volledige standaard voor alle informatie van de Parkinson, want dit zijn slechts de herzieningen ten opzichte van de vorige standaard. Mochten er vragen zijn over dit onderwerp, stuur ze gerust naar redactie@nag.org. Arianne Verburg, ontzettend veel dank voor deze podcast.
Geen dank, graag gedaan.
Het was een podcast over de herziene NAG-standaard, de ziekte van Parkinson. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!